Een hele goede middag en welkom bij Lokaal Klassiek. We zijn er weer met anderhalf uur hele mooie klassieke muziek. En vandaag ga ik het met u hebben onder andere over de Rhapsody. En een Rhapsody is een gedicht of een muziekstuk dat qua onderwerp of stijl bestaat uit contrasterende gedeelten qua stijl, stemming, die ondanks de vrije vorm toch een eenheid vormen. Vaak met een op volksmelodieën gebaseerde gemeenschappelijk of in verschillende vormen terugkerend thema. Nou, een hele mond vol. Het belangrijkste woord uit deze definitie is voor mij het woord volksmelodieën, daarom laat ik het even horen. Ik had niet genoeg rhapsodies om anderhalf uur met rhapsodie te vullen. Ik heb dat wat aangevuld met klassieke muziek die gebaseerd is op volksmelodieën, in de meest brede zin van het woord. En laten we dan meteen maar eens luisteren naar wat dat dan precies is. Ik heb een rhapsody van de Engelse componist Ronald Binger, of Binger. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Het wordt uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonieorkest onder leiding van Ernest Tomlinson. En het is een Scottish Rhapsody.
Thank you.
En dat was Ronald Binger met de Scottish Rhapsody in de uitvoering van het Slovaaks Radio Symfonieorkest. We gaan verder, of ik moet eigenlijk zeggen, we blijven in de buurt van Schotland, want we gaan verder met Wales. We gaan luisteren naar een traditional Welsh air. En dan ken ik inmiddels een hoop talen door alle klassieke muziek, maar mijn Welsh is nog steeds niet wat het zou moeten zijn. Maar ik maak er maar van, Morvar Rietland. En dat is een stuk onderdeel van een fluitsonate van Georg Friedrich Händel. Een fluitsonate in D majeur, ook wel bekend als HWV 378. En het wordt uitgevoerd door Nancy Hedden op de fluit. Dat was de Morva Rietland. We gaan wat dichter bij huis kijken. We gaan luisteren naar de Rhapsody Gelderen. Muziek voor Wageningen, gecomponeerd door Henk van Lijnschoten. En uitgevoerd door de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. En Henk van Lijnschoten is ook de dirigent. Daar gaan we nu naar luisteren.
Thank you. Thank you.
Rhapsody Gelre. En we blijven niet voortdurend zo dicht bij huis. We gaan meteen weer een op reis. En wel naar de Russische volksmuziek. We gaan luisteren naar de legende van de 12 rovers. Uitgevoerd door de Wolga-Kozakken onder leiding van Alexander Petrov.
Oh.
En dat waren de 12 rovers van de Wolga-Kozakken. En ik beloof u dat als ik het nummer nog een keer draai, dat ik dan uit ga zoeken wat er nou precies met die 12 rovers is gebeurd. Maar dat houdt u van mij nog een keer te goed. En van de Wolga gaan we helemaal naar de andere kant van de wereld. Want dan gaan we weer naar Amerika. En dan komen we terecht bij George Gershwin en bij zijn Rhapsody in Blue. En daar ga ik het een en ander over vertellen. Want op de avond van 3 januari 1924 speelde George Gershwin met zijn broer Ira en de zanger Buddy de Silva een partijtje biljart in de Ambassador Billiard Parlor aan de 52e straat op Broadway in New York. En bij toeval las Ira een aankondiging in de New York Tribune waarop een concert werd aangekondigd van Paul Whiteman en zijn Palias Royal Band op 12 februari, waarop nieuwe Amerikaanse muziek zou gebracht worden. En het artikel meldde verder dat George Gershwin aan een jazzconcert werkte voor dit concert. Tot grote verwondering van George zelf, want die geen flauw idee had dat hij daarmee bezig was. En hij zat in tijdnood omdat hij 3 weken later zijn muzikale comedy Sweet Little Devil klaar moest hebben. Maar Paul Whiteman kon Gershwin er toch van overtuigen om mee te doen met het argument dat hij enkel de pianopartij moest leveren en iemand anders zou dan voor de orkestratie zorgen. Nou, George Gershwin maakte een eerste ontwerp voor zijn werk in de trein naar Boston, waar hij de repetities voor zijn musical ging leiden. En hij begon aan het werk te schrijven op 7 januari. En enkele dagen later was de compositie voor 2 pianostemmen klaar. Het was geen concerto, maar een rhapsody voor piano en jazzconcert, waarin hij elementen van de Europese symfonische muziek combineerde met Amerikaans jazz. Het werk kreeg in eerste instantie de titel American Rhapsody, maar George's broer Ira, die net een tentoonstelling van het werk van James Whistler had bezocht en daar diens Nocturne in Blue and Green had bewonderd, stelde voor het stuk Rhapsody in Blue te noemen, wat uiteindelijk de titel werd. Thank you. En dat was Rhapsody in Blue in de uitvoering van het Symfonieorkest van Leipzig, of zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, een Gewandhausorkester, onder leiding van Kurt Masur, en op de piano hoorde u Siegfried Stockicht. En van Rhapsody in Blue naar de Slavische dansen is een kleine stap via Antonin Dvořák. Want Antonin Dvořák heeft ook 4 jaar gewerkt in Amerika, waar hij onder andere de symfonie nummer 9 componeerde uit de Nieuwe Wereld, waarvan ik ook wel eens wat heb laten horen. Maar we gaan nou een Slavisch dansje doen. En we kiezen voor Opus 72, nummer 8 in Aschgroot. En dan komt de mooie Italiaanse tekst. Grazioso e lente, ma non troppo, quasi tempo di falz. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent gewoon grazieus en slepend, maar niet te veel. Een beetje als het tempo van de wals. Thank you. Dat was de prachtige muziek van Antonin Dvořák. Slavische dans, opus nummer 72. In de uitvoering van het Bayerse Radio Symfonieorkest. Onder leiding van de dirigent met de prachtige naam Rafael Kubilik. En wij gaan verder met mooie muziek van de cd Herfstkleuren. Herfstkleuren, ja, dat is een van de thema-cd's van de serie Klassieke Momenten. En daar staat het nummer Abendrhapsodie van Jozef Joachim Raff op. En toen ik dat las, dacht ik, Johan Joachim wie? Want daar had ik nog nooit van gehoord. Gelukkig zit er bij die serie een boekje en er staat wat informatie in. Jozef Joachim Raff geldt als Zwitserse componist. Maar zijn familie kwam uit Duitsland. Hij werd geboren in Lagen bij Zürich, in de buurt van het meer van Zürich. En nadat zijn vader uit Duitsland was gevlucht om te voorkomen dat hij in het leger moest, is hij daarheen gegaan. Hij is een begaafd autodidact en werd gesteund door twee grote componisten. Mendelssohn, die ervoor zorgde dat Raffs vroege werken voor piano werden gedrukt. En Franz Liszt, die hem een baan als muziekleraar in Keulen bezorgde. 6 jaar lang, van 1850 tot 1856, was Raff Liszt's assistent in Weimar, tot hij in 1856 trouwde en zich in Wiesbaden geheel wijdde aan het componeren en lesgeven. En over zijn Abendrhapsodie valt er nog te vertellen. Een ruime bezetting van strijkinstrumenten roept het imposante berglandschap van de Alpen op, daar waar Raff werd geboren. De hoorn en de hobo nemen de melodie over. En met ieder instrument dat inzet wordt Raffs liefde voor dit landschap steeds duidelijker. Het stuk verraadt de grote invloed van Wagner. De snel op elkaar volgende frasen en de harmonieën vol langzaam opgebouwde spanning doen denken aan het hartstochtelijke liefdesduet in Wagners opera Tristan en Isolde. Met een crescendo van het orkest en een paukenroffel wordt de muziek steeds gepassioneerder en wordt de luisteraar meegedroond naar de majestueuze Alpen voordat daar in de herfst de avond valt. dat was de prachtige muziek van Jozef, Joachim en Raf, uitgevoerd door de Philharmonia uit Londen onder leiding van Francisco Davalos. En dan komen we nu een beetje toe aan het hoofdgerecht van deze uitzending. En wel de Rhapsody on a Theme of Paganini van Serge Rachmaninoff. U gaat zometeen luisteren naar een uitvoering van het Mexico City Philharmonic Orchestra onder leiding van Enrique Batiste, met op de piano George Luis Prats. Maar daar is ook nog wel het een en ander over te vertellen. En dat kan best even, want het hele nummer duurt 22 minuten en 25 seconden. Dus dan is het ook wel de moeite waard om daar iets over te vertellen. Het werk, Opus 43, is geschreven voor piano en symfonieorkest en vertoont grote gelijkenis met een pianoconcert. En Rachmaninoff componeerde het werk in de Villa Senar, zijn residentie in Zwitserland. En volgens de vermelding op de partituur deed hij dat van 3 juli tot 18 augustus in 1934. En daarvoor schreef hij zijn variaties op een thema van Corelli. En dat was zijn laatste werk voor piano solo. En dat was waarschijnlijk een goede oefening voor dit grotere orkestrale rhapsody. En tijdens de première zat Rachmaninoff zelf, als een bekend vertolker van zijn eigen composities, achter de vleugel in het Lyric Opera House in Baltimore op 7 november 1934. En hij werd begeleid door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski. Het stuk bestaat uit 24 variaties op de 24ste en laatste Capriccio van Niccolò Paganini voor viool. En dat stuk heeft al meerdere componisten tot inspiratie gediend. Nou, vervolgens krijg ik in de tekst de beschrijving van al die 24 verschillende variaties. Maar of u nou heel erg blij wordt van een aaneenschakeling van thema's als L'istesso tempo en Pio vivo scherzando, dat betwijfel ik, dus ik ga ze niet alle 24 opnoemen. Het is nog wel even leuk om te vertellen dat deze compositie aaneengesloten wordt uitgevoerd. Hier staat dat het ongeveer 24 minuten duurt. We hebben dus in dit geval te maken met een wat snelle uitvoering. Maar het zou ook in 3 delen kunnen worden gesplitst, zoals dat normaal bij een pianoconcert het geval is. De variaties 1 tot en met 10 corresponderen dan met het eerste deel. De variaties 11 tot en met 18 met het tweede deel. En tenslotte de variaties 19 tot en met 24 als de finale. En na een korte introductie wordt de eerste variatie gespeeld voor het eigenlijke thema. En Paganini had het werk gecomponeerd voor viool, waarbij de piano bedoeld was om de saillante noten te spelen na de eerste variatie. Rachmaninoff heeft het idee om een variatie voor het thema te plaatsen, waarschijnlijk van de finale van Beethovens derde symfonie overgenomen. Ik zei al dat dit nummer van Paganini meerdere componisten heeft geïnspireerd. Maar genoeg gekletst. Ik denk dat het tijd wordt om gewoon te gaan luisteren en naar Rhapsody on a Theme of Paganini. Thank you. Dit was Rhapsody on a Theme of Paganini. Dit was ook lokaal klassiek. Het zit er weer op. Gerben van Dijk en Dirk Postma waren verantwoordelijk voor het feit dat u deze uitzending hoorde. En we sluiten af met een stukje van Edward Grieg. Lyrische stukken, opus 12, nummer 1. Arietta in de uitvoering van Jeno Jando op de piano.